langs de laan naar kasteel Beverweert loopt, dan kom je een klein monument tegen. En dat is een monument voor een Franse piloot uit de Tweede Wereldoorlog. Die is daar in de buurt neergestort. En elk jaar is daar een dodenherdenking. En er staan ook altijd wel bloemen bij dat kruis. Ik praat erover met Yvonne van der Brink. Ik hoorde dat zij haar leven aan deze Franse piloot heeft verbonden. Al van kind af aan. Een echt heel bijzonder verhaal. Van een wel heel bijzondere vrouw. Kijk, Yvonne. Yvonne van den Brink. En mag ik Yvonne zeggen?
Zeker, ja. Ja.
Oké. Okay. Jij bent voorzitter van de stichting Régie de Leuze.
Klopt.
En Régie de Leuze was de vliegenier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de, ja, zeg maar, bijna naast de laan van kasteel Beverweert is neergestort.
Ja.
Neergeschoten misschien zelfs.
Nou nee, wel een motorprobleem heeft hier gehad boven Duitsland. Maar of dat inderdaad door Duitse afweergeschut is geweest, dat staat niet echt genoemd.
Dat is niet echt genoemd.
Nee.
Maar het was wel een belangrijke piloot, heb ik geleerd, omdat hij, heb ik gelezen ergens, omdat hij, hij was in dienst, was wel een Franse piloot, maar
ja,
hij was in dienst van de Engelse.
Ja, van de Royal Air Force.
Royal Air Force.
Klopt.
En hij moet een goed piloot zijn geweest, want hij vloog in een Hawker Tempest. En dat waren van die hele snelle vliegtuigen.
Ja, echte die jachtvliegtuigen. En werden met name ook voor verkenningsvluchten gebruikt. Ze had ook wel afweergeschut op. Maar met name was het voor verkenningen. Dus veel foto's maken en ja, plekken bezoeken. Maar ook ja, gewoon super snel.
Ja.
Echt heel snel.
Ja, want ik begreep van een ex-piloot dat het een de Hawker Tempest ook een jager was die er voor moest zorgen om die V1-bommen onschadelijk te maken.
Ja, dat klopt. V1-bommen, daar stonden ze onbekend. En Régie heeft er aardig wat op zijn naam staan.
Okay.
En staat ook heel hoog in de top, want hij heeft er 8 weten neer te halen.
Zo.
En dat is inderdaad best veel. Dus ja, daar was hij ook goed in.
Yeah.
Ja.
En jij bent voorzitter van de stichting Régie de Leuze. En wat doet de stichting precies?
De stichting heb ik opgericht om ervoor te zorgen dat de historie, het verhaal van het monument en Régie, dat dat bewaard blijft. En dat wij er met mijn medebestuursleden voor zorgen dat het monument altijd hier netjes blijft staan. Goed onderhouden. De herdenking. De verkoop van de boekjes, het geld, dat gaat allemaal in de stichting, donaties. En dat gebruiken we voor het onderhoud en de zorg en de bloemen voor de herdenking.
En het monumentje staat aan de laan.
Ja.
En jullie herdenken elk jaar?
Ja, ieder jaar. En nou, ben begonnen als kind van 10 toen ik voor het eerst hier in contact kwam met het monument. En toen kwam ik
10 jaar?
10 jaar, inderdaad.
Was
ja,
je 10?
Ik was 10.
En hoe kwam jij in contact met
hem? Nou, wij gingen vroeger gingen we natuurlijk echt altijd buiten spelen. En we waren hier vaak in de weilanden te vinden. Ik woonde in Driebergen. En mijn zus, 1 jaar ouder, die kwam op een gegeven moment thuis met het verhaal. Ik heb een graf gezien en ik weet allemaal niet wat het is. En nou ja, zo nieuwsgierig als ik ben, wilde ik dat ook wel zien. Dus ik heb de fotocamera van mijn vader gevraagd en ben op de fiets er naartoe gegaan.
Jeetje.
In mijn eentje, ja.
Op je 10e.
Ja, klopt.
En je woont in Driebergen?
Ik woon in Driebergen, op de Groenhoek. Dus ja, vlakbij de sluis, laat ik maar zo zeggen.
Ja.
En nou, op de fiets er naartoe en ik zag dat monument en was een ander monument dan wat er nu staat. En ja, een kruisje met een naam erop en een flight lieutenant, FLT stond er. Ik wist allemaal niet wat het was. En de datum, 25 februari 1945. En nou, toen, dat was voor mij zoiets pakkends, dat ik gewoon per se wilde weten wie ligt hier begraven en wat is hier gebeurd. En zijn er nog nabestaanden? En nou ja, ik ben naar huis gegaan. Een foto hebben we laten ontwikkelen. Ja, en dan ga je beginnen. Waar ga je beginnen? Ja. Met behulp van mijn ouders. Ik ben als eerste naar het gemeentehuis van Driebergen gegaan. En heb dus gevraagd of de documentatie is. Nou, dat was er allemaal niet. En toen ben ik naar de oud-historicus van Driebergen geweest. Dat was meneer Harsing.
Harsing, ja.
En ik wist dat hij sigaren rookte, dus sigaar van mijn vader mee.
Ja, ja, ja.
Ja, en nou, mijn moeder die bracht me erheen. En maar ik ging zelf alleen bij hem naar binnen. En nou, mijn moeder kwam me dan later weer ophalen. En hij wist mij dan te vertellen. Hij wist het zich ook nog te herinneren dat het vliegtuig boven Driebergen aankwam. En dan hier in Werkhoven een, ja, eigenlijk een cirkel heeft gemaakt en geprobeerd heeft om blijkbaar in de weilanden te landen.
Mm-hmm.
Dus hij heeft mij verteld wat de naam was van wat op het monument stond. Wat de betekenis was van de FLT, Flight Lieutenant. De RAF stond erop, Royal Air Force. En de datum natuurlijk. En nog wat meer informatie vertelde hij wat voor soort vliegtuig het was. En hij wist dat nog goed herinneren van het geluid wat het gaf toen hij hier overkwam. Want hij had dus inderdaad motorproblemen. En vanuit daar ben ik inderdaad nog wat bij mijn oom. Die had een boek over vliegtuigen. Typhoons en Tempest en Spitfires. Nou, daar stond ook inderdaad een artikel in over de Hawker Tempest 5. Dus dat heb ik allemaal gekopieerd. En ik had al wat informatie en daarmee ging ik spreekbeurt houden op school.
En een meisje van 10 wat zomaar.
Ja.
En niemand, heeft wel reacties gegeven.
Ja, dat klopt, absoluut. En achteraf denk ik ook wel eens als ik dan kinderen waar ik een lezing voor geef, hè, in die leeftijd, dat ik denk van ja, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan?
Ja,
ja, ik zeg echt nieuwsgierigheid.
Dat is het enige.
Ja, ik zou het anders ook niet weten.
Maar je hebt je er ook daarna helemaal in vastgebeten.
Ja, klopt.
Ik moet je op de een of andere manier gefascineerd hebben.
Ja, absoluut. Ja.
En wat was dan die fascinatie? De oorlog of het vliegtuig of de man?
Ja, ik denk de man. Dat met name. En ik wilde weten, wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, meneer Harsing vertelde mij dat hij daar dus niet is begraven. Dus het was geen graf. En ik wilde ook weten of er nog nabestaanden waren.
En want je hebt nog voordat we op zijn ouders komen, je hebt ook contact gehad met de gravin van Beverweert.
Ja.
Niet te verwarren met de huidige prinses Sien.
Nee, echt met haar moeder.
Met haar moeder.
Ja, die woonde toen niet meer hier op het kasteel. Die woonde toen in Wijkbeduurstede.
Mm-hmm.
Daar ben ik ook geweest, omdat die mogelijk ook wat meer informatie wist. En ook mede door de oud-burgemeester van Bunnik, meneer Van der Weijer, daar ben ik ook geweest. En die vertelde toen dat, dat op een gegeven moment een half jaar na het ongeluk hebben zijn ouders dus gehoord dat er in deze omgeving zo'n type vliegtuig is neergestort. Want ze hebben een half jaar niet geweten waar hun zoon was. Toen hebben ze aanplakbiljetten opgehangen in de regio. En daar stond een omschrijving van regie en ook het vliegtuig en hoe die eruit zag. En de gravin die destijds van het ongeluk nog wel op Beverweert woonde, die zat in de kerk, want het was op een zondagmorgen.
Ja.
En die dacht dat haar kasteel werd gebombardeerd, want het was een behoorlijke klap.
Ja.
En die is dus naderhand naar de plek gegaan. Bij het kasteel was er dus niks aan de hand. En die is naar waar het monument nu is. Daar lag Regie met zijn rug tegen de boom. En zij vertelde mij dat hij in haar armen is overleden. Toen ben ik ook dus bij haar geweest om daar wat vragen over te stellen. En toen kreeg ik te horen van, je moet het zo laten rusten. Want dat is wat de ouders willen. Dat is hun wens.
Oh ja?
Ja.
Hadden zij dan
toen ze dus een half jaar na dato hebben ze dus gehoord van nou, dit moet Regie zijn.
Ja.
En Regie hebben ze eerst ongeïdentificeerd begraven op de begraafplaats in Werkhoven. En toen een half jaar daarna hebben ze dus door middel van hebben hem opgegraven en door middel van zijn tandartskaart hebben ze hem geïdentificeerd.
Oh ja.
En toen hebben ze in bijzijn van de moeder van Regie, Franse Rode Kruis, burgemeester van de Weide, van de Weijer en inderdaad de gravin, die waren erbij en nog wat mensen uit het dorp, En toen hebben ze hem geïdentificeerd begraven. Toen heeft dus de gravin contact gehad met de familie. Mm-hmm. En ze hebben ook met elkaar brieven geschreven. Maar toen ik bij de gravin was, zei ze dat ik het moet laten rusten, want dat was de wens. En nou, toen ben ik er weer naartoe gegaan.
Want ik moet nog even uitleggen, want je had het net over de burgemeester van Werkhoven.
Ja.
En hij is begraven in Werkhoven.
Ja.
Maar de documentatie bleek in Driebergen. En ik heb Klopt. Altijd gedacht dat het op het...
Het ligt net op de grens Driebergen-Bunnik. En het is dus de gemeente Driebergen die destijds het monument heeft geplaatst. Mm-hmm. En ze hebben ook inderdaad nog wel onderhoud toen gehad. Qua tuinen, laat me zeggen, steentjes, dat soort dingen. En vandaar dat de documentatie dus ook in Driebergen lag.
Okay.
En daar lag dus ook de adressen van de familie. Omdat die het steentje hebben laten plaatsen.
Oké.
En de factuur en alles. Maar ja, dan heb je eenmaal de naam. En wat doe je dan? Ga je dan nog wel schrijven of niet?
Heb je dat gedaan?
Ja, ik heb het gedaan. Samen met mijn onderwijzeres Frans heb ik de brief inderdaad vertaald.
En hoe oud was je toen inmiddels?
Toen was ik 13, 14. Okay. Ja. Ja. En toen heb ik een brief opgesteld. Maar ik wilde niet direct aan de familie zelf. En door die documentatie ben ik ook in contact gekomen met de commissaris van de Koning van België. En dat was de broer van de moeder van Regie.
Oké.
Dus ik dacht, ik ga eerst aan die een brief schrijven. Dan kan die inderdaad het contact leggen met zijn moeder. En als het dan zo is dat ze echt er niks van wil weten en geen contact wil hebben. Ja, dan is dat prima. Dan is dat ook helemaal goed. Maar ja, dat was dus het tegenovergestelde. Want die broer die belde meteen naar zijn zus en heeft het verteld dat er dus een jong meisje in Driebergen de zorg heeft voor het monument van haar zoon. En ik kreeg meteen de week daarna al een telefoontje van eerst die broer. En dat ging in het Nederlands, hè, want ze spreken natuurlijk Frans en Belgisch. En hij vertelde ook van ja, mijn zus is zo dankbaar voor dat wat jij hier doet. En daar wil ze ook heel graag een persoonlijke ontmoeting voor hebben. En dat heeft dus ook gebeurd.
Dat is gebeurd.
Dus.
Maar in feite heeft de oom, hè, die jij eerst hebt geschreven, heeft ervoor gezorgd dat die brief bij de moeder kwam. En die heeft jou toen gebeld en gezegd van, ik wil kennis komen maken.
Ja, inderdaad.
Ben je toen daar naartoe geweest? Nee. Ben je hier naartoe gekomen?
Nee, in eerste instantie zijn ze hier gekomen, maar ze hebben het in de familie verteld. En iedereen was heel enthousiast en blij te horen dat dit in Nederland dus voor hun zoon of broer gedaan wordt. Want hij had ook nog een zus. En de zoon van die zus, die was net in die periode dat ik geschreven heb naar de familie verloofd. En die gingen op rondreis naar de familie in België. Want de voorouders zijn Belgen van Regie. Daarom ook een beetje de Nederlands-Belgische naam, De Leuze. En zij gingen op die reis naar België, wilden ze een tussenstop maken bij mij in Driebergen. En toen had ik inmiddels een brief teruggekregen van de moeder. En die vertelde mij, mijn kleinzoon die komt bij jou op bezoek met zijn aanstaande vrouw. En je moet niet schrikken, want hij is als twee druppels water als Regie.
Oké.
En dat was ook zo, want ik had inmiddels een foto ook gekregen van de moeder. Ik was toen inderdaad 14, 13 en het was net in die tijd van Grease. Mijn medeklasgenootjes waren allemaal fan van John Travolta. Maar ik had toen ik die foto zag van Regie, had ik, wauw, dat is toch een mooie jonge man. Dus dat was mijn idool. En ik was er ook stiekem wel een beetje verliefd op.
Oké, dus...
Ook al wist ik natuurlijk dat het een onbereikbare liefde was. Maar ja, dat was voor mij mijn idool. En dus zij vertelde, hij lijkt echt als twee druppels water op mijn zoon. En toen stapte die de auto uit. Ja, dat was ook echt zo. Net alsof Regie eraan kwam lopen.
Jeetje.
En dat is dus de kleinzoon. En die heet Jocelyn. Daar hebben wij nog steeds contact mee.
Ja.
En die hebben dus Ze zijn nogal vermogend, de familie. Wonen op een groot kasteel in Bretagne. En nou, die zijn in ieder geval zijn ze bij mij op bezoek geweest. We zijn ook bij het monument geweest van Rishi, dus zijn oom. En ja, dat was ook heel indrukwekkend. En ik denk 2-3 maanden later kreeg ik dan bezoek van de moeder. Die ging ook op familiebezoek in België. En is toen naar mij op bezoek geweest. We hadden mijn Franse lerares meegenomen om inderdaad wat te helpen met de vertaling. Maar ze heeft er gezeten, maar ze heeft amper iets hoeven vertalen. Want met handen en voeten kom je heel eind. Mm-hmm. En Engels was ik beter in. En ja, dat ging allemaal prima. En ze had ook een familielid mee vanuit België. Die dus inderdaad een Nederlands sprak. Ja, dus dat ging ook helemaal goed.
Ja.
Ja. En toen zijn we met de moeder ook hier geweest. En hebben bij het monument hebben een bloemstuk neergelegd. En ja, dat was voor haar heel indrukwekkend. Omdat ze natuurlijk na zoveel jaar dan weer hier op de plek kwam waar haar zoon is overleden.
Ja, zeker.
Dat was heel indrukwekkend. En ik weet ook nog toen wij daar stonden dat ze zei van het is mijn zoon. Maar hij is ook een beetje van jou.
Och,
ja, dat soort dingen vergeet je niet meer. En toen heb ik ook tegen haar gezegd. Zolang als het in mijn macht ligt en het ook kan uitvoeren, zal ik ervoor zorgen dat het monument netjes bijgehouden wordt. En dat we dat goed respecteren. En ja, hij heeft zijn leven gegeven voor onze vrijheid. Mm-hmm. Zo zeg ik het altijd. En zo voel ik dat ook. Mm-hmm. En ja, dat moeten we zeker waarderen en respecteren.
Waar haal jij dan?
Ja.
Is jouw stichting zo vermogend?
Nee. Die stichting die bestaat natuurlijk ook nog niet vanaf het hele begin.
Nee.
Ik betaalde het zelf. Dus de bloemen die ik bracht op 4 mei betaalde ik zelf. En met behulp van mijn ouders natuurlijk. Dus wij zorgden ervoor dat het netjes schoongemaakt werd. En af en toe wat nieuwe grint erbij. En op een gegeven moment was de steen echt zo slecht. En er stond ook een verkeerde naam op.
Oh ja?
Ja, dus er was de leuze is het. Maar de, zoals wij onze Nederlanders als tussenvoegsel op de steen gebijtst. Terwijl het op de papieren die ik heb, die de beeldhouwer heeft gekregen, stond het perfect geschreven. Maar ja, daar is dus een fout gemaakt. En de plaat was bekrast. Er zaten hakenkruisen op. Er was op geschoten. En het was een losse marmeren plaat op een cementachterdeel. De boom, de wortels bracht het allemaal wat omhoog. Dus het werd gewoon slecht. Dus samen met de moeder hebben we er toen voor gezorgd. Die heeft het ook helemaal betaald. Mm-hmm. Dat deze steen er is gekomen. Die wilde het ook in hetzelfde model zoals het eerst gestaan heeft. Dit is nu inmiddels de vierde steen.
Okay.
Want heeft hier eerst een houten kruis gestaan. Toen een stenen kruisje. Toen inderdaad het model wat ik dus eigenlijk gevonden heb. Zoals ik hem gezien heb. Mm-hmm. En nu deze laatste is volgens het model zoals de moeder het graag wilde. En ook met de goede naam en de datum in het Frans.
Ja.
En dan ook nog een Latijnse tekst erbij. Dat is een tekst die ook op zijn bidprintje staat.
En die luidt?
En die luidt per ardua ad astra. En dat betekent door volharding naar de sterren.
Okay.
Dus ja, dat is mooi om dat erop te zetten. En jaren later dacht ik van ja, dit moet eigenlijk, omdat het dus behouden moet blijven. Ik moet een stichting oprichten. En datgene wat ik krijg, want ik kreeg wel eens geld toegestopt bij de herdenking. En al het geld wat ik krijg vanuit donaties. Ik heb na een aantal jaar een boek laten schrijven en meehelpen schrijven. Door meneer Van Burken. Het verhaal achter een steen. En daar staat de hele historie en de zoektocht van mij staat beschreven. En alles wat ik vanuit opbrengsten binnenkrijg gaat ook volledig naar de stichting. Mm-hmm. Alleen het uitbrengen van het boek heb ik helemaal zelf betaald.
Ja, jongen.
Ja.
En mag ik vragen, inmiddels hoe oud ben je nu?
Ja, ik zeg ik het goed? Ja, maai is al geweest. Ik ben 54 geworden.
Dus eigenlijk vanaf je 10e tot je 54ste draag je dit,
ja,
deze geschiedenis met je mee.
Klopt.
dan is het echt bijna een levenswerk
geworden. Ja, inderdaad. Ja. Het gaat ook als een rode draad door mijn leven. Ik heb gelukkig een echtgenoot die het ook inderdaad heel erg waardeert. Want niet iedereen is begaan met dat wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Mm-hmm. Er spreekt nog steeds mensen die het onzin vinden dat we herdenken. Ik moet zeggen dat dat de laatste jaren wel weer wat meer is. Scholen doen er wat meer aandacht aan geven. En mijn man is technisch wat betreft de website helemaal onderhouden. En wij zorgen er eigenlijk samen met mijn medebestuursleden voor dat ik mijn belofte zo lang als mogelijk kan waarmaken. Absoluut, ja. Bij het eerste contact met de familie, toen de moeder bij mij kwam, vertelde ze dat er in de oorlog geen goud was. Mm-hmm. Regie wilde graag een aandenken aan zijn moeder geven en heeft toen de trouwringen gevraagd. En met die trouwringen hebben ze de wings laten maken. Mm-hmm. Dat noemen ze de Royal Air Force Wings. En dat werd vroeger in die tijd gemaakt voor hun sweetheart brooch, noemen ze het. Dus mm-hmm. voor hun liefje of voor hun moeder of wat dan ook. En daar heeft hij van de wings van de trouwringen heeft hij dan de RAF wings laten maken. En toen zijn moeder bij mij op bezoek kwam, toen vertelde ze dat verhaal. En ik zou net een paar weken na haar bezoek zou ik jarig worden en zou 14 worden. En toen vertelde ze van, en ik ga ook zo één voor jou maken. Zo dankbaar was ze ervoor dat ik dus haar zoon het monument verzorg. Dus dat heb ik ook gekregen.
Dus op je 14e verjaardag heb je een gouden wing gehad van de moeder van Regie.
Ja, precies. Die draag ik ook altijd als ik bij het monument ben. Mm-hmm. Of als ik lezingen ging geven.
Ja.
En toen ik getrouwd ben met John, toen kreeg ik ook een huwelijkscadeau. En nou, dat was echt zo bijzonder. Ook weer de Royal Air Force wings. Maar dan in wit goud en volgezet met kleine diamantjes.
Jeetje, mij toch.
Ja, zitten 150 1-punt diamantjes in. Dus, ja, echt heel bijzonder. Dat zegt echt heel veel.
Zeker. Goh, wat een verhaal.
Ja, en wat ik zei van, ik blijf dit gewoon altijd doen. Het is een mooie plek. Als ik er kom, het is altijd rust, sereen. En het is midden in de weilanden. Het doet je wat, vind ik.
Ja.
En dat hoor ik ook van mensen die dan bijvoorbeeld bij de herdenking hier komen. Mensen die voor het eerst komen. Nou, dit is toch wel een hele bijzondere plek om te herdenken. En de manier hoe wij het doen.
Yvonne kan nog zoveel meer vertellen en er zijn nog zoveel bijzondere dingen gebeurd. Jammer dat we er niet meer tijd voor hebben. Maar wil je meer weten? Het boekje over de crèche en de zoektocht van Yvonne is nog te koop. Het heet Het verhaal achter een steen en is geschreven door Fred J. van Burke samen met Yvonne. Overigens kun je het ook lenen in de bibliotheek. En wil je het werk van Yvonne financieel of als vrijwilliger steunen, dan kun je contact opnemen met de stichting via http://regiecharlesdeleuze.nl.